Het is een voorrecht om nu Gods woord te mogen openen. En dat wil ik eigenlijk gelijk gaan doen met u. Voordat ik andere inleidende woorden ga zeggen. En dat ga ik bij een heel bekend hoofdstuk doen. We hebben zojuist iets gezongen over de kracht van Gods liefde. En ik denk dat het ongeveer het bekendste hoofdstuk van de Bijbel is. Dat is in 1 Korinthe hoofdstuk 13. Het hoofdstuk van de liefde. En het kwam eigenlijk doordat ik... Begin van het jaar werd ik gevraagd, nadat mijn vrouw en ik samen huwelijksstudies mochten doen met een jong stel, om te spreken in een huwelijksdienst. En dat moest hierover gaan. En ik dacht, ja, dat is natuurlijk het mooie hoofdstuk om tijdens een huwelijksdienst over te spreken. Maar tijdens mijn voorbereiding en toen ik dat in de context ging lezen, toen dacht ik, dit is een prachtig hoofdstuk voor een huwelijksdienst hoor. Maar het is een prachtig hoofdstuk voor de gemeente. Want het staat erg mooi centraal in die brief aan de Korinthe. En daarom dacht ik... Ik ga daar opnieuw doorheen en ik ga de dingen die ik toen heb mogen laten liggen, nu oppakken en wil ik met u als gemeente doorheen gaan. 1 Korinthe hoofdstuk 13, ik hoop dat u inmiddels opgezocht hebt, dan ga ik het met u lezen. Het eerste stukje gaat eigenlijk over de kwaliteit en de inhoud dat liefde geeft aan het dienen binnen de gemeente. De waarde van liefde, vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of schallend cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en dan zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. Dan gaan we door naar het karakter, de eigenschappen van liefde. De liefde is geduldig, zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen en zij verdraagt alle dingen. En dan gaan we naar de duur van liefde. De levensduur. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in raadsel. Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu kennen wij ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. We hebben zojuist een mooi lied gezongen. Dan voel ik me gedragen door de kracht van de liefde. Als we het woord liefde uitspreken, dan komt er een gevoel los. Dan denken we aan van alles. En dat is ook verschillend bij mensen. U kent al die bekende plaatjes wel. Liefde is als titel en als subtitel komt er dan bijvoorbeeld onder samen een strandwandeling maken. Of voor een trouwdienst dan samen trouwen. Misschien hiervoor in de gemeente als broeder en zuster samen naast elkaar in de bank zitten. Daar kun je een hoop verdraagzaamheid en liefde voor nodig hebben misschien. Wat is nou eigenlijk echt liefde? Waar komt liefde vandaan? Nou, ik wil als bron gebruiken de Bijbel vandaag. Dus als u daarin teleurgesteld bent, dat is het. Hieruit wil ik liefde gaan bespreken met u. Want liefde heeft een heel brede wolk aan betekenissen gekregen vandaag de dag. En vaak heeft het een hele andere betekenis gekregen als waar het in diepste zin vanuit de Bijbel om ging. En dat is met meer woorden zo. Ik wil vanmorgen bij u stil gaan staan. Wat is liefde? Waar komt liefde vandaan? En wie doet er wat mee? Liefde. Paulus schrijft hierover heel uitvoerig in dat hoofdstuk 13, wat we zojuist gelezen hebben. Toen Paulus, lang daarvoor, op zijn eerste zendingsreis Korinthe aandeed, toen kwam hij daar gewoon binnen als tentenmaker. Een heel gewoon man. Je zag niet aan hem wat hij allemaal in zijn mars had. Dat hij eigenlijk een ontzettend intellectueel was. En hij ging werken bij Aquila. Aquila had waarschijnlijk een bedrijfje waarin tenten gemaakt werden, gerepareerd werden. En Paulus heeft samen met andere arbeiders daar gezeten en gewoon handwerk verricht. Maar als je Paulus kent, dan gaat hij ook praten. Dan gaat hij spreken over liefde. En gaat hij spreken over wie de Heer Jezus voor hem is. Hoe hij die ontmoeting heeft gehad met de Heer Jezus. En dan komt de waarheid aan het licht. Wie Paulus werkelijk is. En zo ontstond een kleine gemeente die groter werd. De gemeente, de lokale gemeente van Korinthe. Jaren later, toen Paulus in Efeze was. Dat is aan de overkant van de Middellandse Zee in Turkije. Toen zijn er waarschijnlijk een aantal mensen bij hem op bezoek geweest van Korinthe. En die hebben met hem gesproken, verteld over hoe het ging in Korinthe. En ze hadden ook een aantal vragen bij hem. En toen hij waarschijnlijk in Efeze was, heeft hij deze brief, de eerste brief aan de Korinthe, geschreven. En in deze brief, als u hem van A tot Z zou lezen, wij doen dat vaak niet, hè? We plukken er één stukje uit. Maar als je een hele brief van iemand ontvangt, dan begin je gewoon vooraan en dan eindig je aan het eind. Dan lees je eigenlijk dat Paulus ingaat op een heel aantal vragen van de gemeente. Maar ook ingaat op een aantal zaken die rechtgezet moest worden. Paulus die is niet mild. Die wint er geen doekjes om. Die wijst het gewoon aan. Die wijst waar het mis zit. Hij bemoedigt. Door alles heen proef je die gedreven liefde van Paulus. 1 Korinthe 13 heeft Paulus niet geschreven zomaar van, oh ja, wacht even, misschien in het jaar rondom 2000, dan zullen er in Europa wel voorgangers en dominees zijn die hebben een stukje nodig voor trouwdiensten. Dus laat ik even tussen de regels door even een stukje over liefde schrijven. Nee, zo is dat helemaal niet gebeurd. Hoofdstuk 13 staat heel logischerwijs na hoofdstuk 12 en komt voor hoofdstuk 14. Nou, die hoofdstuknummers hebben wij eraan toegevoegd later, maar het is mogen duidelijk zijn dat het een plaats heeft, dat het centraal staat tussen die twee hoofdstukken in. Eigenlijk binnen die brief. En als we de hele brief lezen, dan lezen we dat Paulus als hoofdthema heeft de eenheid van de gemeente. Hij had ontdekt dat er verdeeldheid was, dat er groepen aan het ontstaan waren. Paulus schrijft in hoofdstuk 12 over de gaven van de geest. En in hoofdstuk 14 gaat hij daar gewoon mee verder. De gave van spreken, de gave van profetie, de gave van genezing, de gave van noem ze allemaal maar op. En hij ontdekte dat die gaven van de geest waren ook aan de Korinthe gegeven. En hij ontdekte dat mensen zich juist gingen onderscheiden door hun gaven. Van ik ben, van de gave van enzovoort. En ze voelden zich meer dan de ander. Waar de gaven oorspronkelijk voor bedoeld zijn ten dienste van de gemeente, om de gemeente op te bouwen, om te dienen, dat kwam helemaal niet meer uit de verf. Er ontstond, ja, gekissebis. Er ontstond verdeeldheid. Je kreeg groepen. En Paulus stelt dat heel duidelijk aan de orde in deze brief. Zijn doel is, gedreven door die liefde van Christus, eenheid van de gemeente. Het laatste vers van hoofdstuk 12, vers 31... Daar zegt Paulus, nadat hij over de allerlei geestelijke gaven heeft gesproken, streef dus naar de allerbeste genadegaven. Daar mogen we ons naar uitstrekken, daar mogen we naar streven. Dat is een opdracht die Paulus eigenlijk meegeeft. We hoeven dat dus niet te laten liggen. Nee, daar moeten we ons naar uitstrekken. En dan zegt hij er iets achteraan. En ik wijs u een weg die dat nog overtreft. Je hebt die hoogste genadegave, maar ik ga u nu een weg wijzen die dat overtreft. Hij zet liefde centraal. Het lijkt wel of dat hij in zijn, laten we zeggen, studeerkamer, waar hij deze brief schreef, na dat gesprek met al die mensen en die vragen die hij had gehoord, eigenlijk in één keer realiseert van, wacht even, ik schrijf over de genadegave, over eenheid in de gemeente, en nu moet ik eigenlijk liefde lanceren. Nou, ik geloof dat, zoals de hele Bijbel volledig geïnspireerd is door de Heilige Geest, dat ook de Heilige Geest daar Paulus geleid heeft. En dat niet zomaar gedaan heeft. Liefde staat centraal. Als we het hebben over de gemeente, over de genadegaven, over handelen en omgaan met elkaar. Liefde is dus van groot belang. Moody, een evangelist uit 1875, ik heb hem zelf niet gekend, maar er is heel veel over hem gepubliceerd. Hij is een groot uitgever, hij heeft een Bijbelinstituut opgezet. Hij is een bekend evangelist. Die schreef, dat zijn woorden van Moody, komen niet uit de Bijbel, maar zijn wel gebaseerd op zijn wandel met Christus en alle lessen die hij uit de Bijbel heeft gehaald. Hij schreef de volgende woorden. God haat hele grote dingen die gedaan worden zonder de motiverende kracht van liefde. Daarentegen, God verblijdt zich over hele kleine dingen die worden ingegeven door een gevoel van liefde. Als we naar hoofdstuk 13 gaan van de Korinthebrief. We hebben de context een beetje bekeken. We gaan nu naar hoofdstuk 13 toe. Dan zien we dat dat hoofdstuk in drie stukken uiteenvalt. Ik heb dat tijdens de schriftlezing ook aangegeven. De eerste drie versen die geven als het ware de onschatbare waarde aan van liefde. Die middelste paar versen geven aan het karakter, de eigenschappen van liefde. En het laatste gaat over de duur. De lengte, de eeuwigheidswaarde van liefde. Die eerste drie versen bevestigen ons dat het nodig is om dat hoofdstuk te schrijven kort nadat hij bij hoofdstuk 12 vers 31 was geëindigd. Liefde is het allerbelangrijkste. Sterker nog, iets gedaan zonder liefde, zoals Moody net ook had gezegd, dat stelt niets voor. Als we de gemeente willen dienen met onze genadegaven, dan kunnen we dat alleen doen gedreven door liefde. Niet vanuit onszelf. Al zou ik alles kunnen. Maar ik heb de liefde niet. Het was niets. Dat is natuurlijk allemaal wel mooi dat het er zo staat. Maar dan vraag ik mezelf af, waar komt liefde vandaan? Wat is de bron van liefde? Nu, de Bijbel geeft er ook antwoord op. Een paar hoofdstukken verder, in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 8, daar staat heel duidelijk, wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. God is liefde. God is de bron van liefde. Als we die woorden op ons in laten dringen, dan begrijpen we ook direct waarom Paulus dat helemaal aan het eind van het hoofdstuk zo eenvoudig kan afsluiten met de woorden, liefde vergaat nooit meer. Wij weten, God bestond altijd al. We kunnen daar niks bij voorstellen, maar hij was er altijd al. Wij denken alleen maar van iets begint en iets eindigt. Maar bij God, God was er altijd al. God zal er ook altijd zijn. Dat is het begrip eeuwig. Daar kunnen we eigenlijk weinig mee, want dat kunnen we ons niet voorstellen. We moeten dat gewoon aannemen dat dat zo is. Ver voordat wij konden gaan denken en ver na ons, God zal er altijd zijn. En wij, door zijn verlossing, mogen dat met hem zijn. Maar vanuit onszelf, stop maar. God was er altijd, God zal er altijd zijn. God is eeuwig. Liefde is dus eeuwig. De bron van liefde is God. Nou, als je dat op straat roept, dan krijg je gelijk reacties. Als God dan liefde is, waarom? Je kent al die vragen, al die moeilijke reacties die dan op je loskomen. En misschien worstel je daar zelf ook wel mee. Ik heb daar ook veel over nagedacht. Als we naar liefde kijken, dan ontdekken we als we er op straat over praten, dat iedereen daar toch wel een andere inhoud aan geeft. Als we dat woord liefde in onze taal plaatsen, dan geeft dat een eigen idee van betekenissen. Een eigen gevoel krijgt iedereen daarbij. Ik heb het dus opgezocht op internet, in Wikipedia. En daar staat, liefde betekent een diepe genegenheid voor, welgezindheid tot, of een toewijding voor een ander. Dus soms ook voor een dier, of een zaak, of een onderwerp, of voorwerp. Maar staat erachter, de betekenis van liefde die eraan gegeven wordt, is heel sterk cultureel en maatschappelijk geïnspireerd. Dus ons idee van wat liefde betekent, wordt mede bepaald door onze achtergrond. uit welk nest we komen, zo gezegd. Wat we allemaal beleefd hebben. Wat we meemaken, wat we zien om ons heen. En dat maakt liefde vandaag de dag erg goedkoop. Daarom wil ik teruggaan naar de liefde van God. Gods liefde. Net zoals dat we God met één woord willen omvatten, maar dat kunnen we niet. Als we het over God hebben, dan moet ik gaan uitleggen dat God is almachtig. God is heilig. God is rechtvaardig. God is geweldig, groot, vader. God is liefde. En zo moeten we, en dan heb ik nog niet eens alles genoemd, maar zo kunnen we over God gaan spreken. En moeten we aan de eigenschappen en aan de karakter van God ontdekken wie God is. En ik zal u eerlijk zeggen, in mijn leven heb ik op een gegeven moment gedacht, oké, nu heb ik door wie God is. Zo ben ik, hè? Een hokjesmens. Ik hou van hokjes. In dat hokje past dit en in dat hokje past dat. En dan kan ik er heel goed mee omgaan. Maar God is niet in een hokje te krijgen. En ik heb een aantal jaren geleefd met de gedachte van, oké, zo moet ik dus met God omgaan. Maar God wil met mij omgaan. En liet mij zien, Joel, ik ben groter dan dat jij kan voorstellen. Ik zal nooit vergeten dat een keer al bij ons in de gemeente sprak een broeder. En had samen met zijn vriend een discussie gehad over het laatste Bijbelboek. Waarin de engelen zeggen, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. Ik heb net een aantal dingen gezegd over wie God is. Eigenschappen. Maar die engelen die zeggen, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En dat gaat oneindig door. Dat blijven ze maar zeggen. En een van die mannen die in gesprek waren, die zei van, mijn dochter vroeg aan mij, hoe kan dat nou? Worden die engelen dat nu eens niet zat? En ik vond dat zo mooi en het opende mijn ogen over mijn godsbeeld. En toen zei die dominee terug tegen zijn dochter, en ik heb die woorden maar in mijn hart opgeslagen, die engelen die zien God en die zeggen, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En met dat ze het uitgesproken hebben, zien ze weer iets nieuws van God. En zeggen ze weer, heilig, heilig is de Heere God Almachtig. En dat gaat eindeloos, oneindig door. Zo groot is onze God. En die God is de bron van liefde. Paulus probeert toch te beschrijven wat liefde inhoudt. Geeft toch inhoud aan het woord liefde. Die middelste paar versen geven dat heel duidelijk weer. En daar wil ik nu met u doorheen gaan. Vers 4. De liefde is geduldig. Dat is een mooi begrip, geduld. Nou, in deze, het woord geduldig wat hier gebruikt wordt, is geduldig zonder haast met grote uithoudingsvermogen. Dus niet zoals ik bij de kassa sta met mijn boodschappenkarretje vol op vrijdagmiddag. Dan heb ik een soort van fatsoenlijk geduld om te wachten op mijn beurt. Maar ik heb helemaal geen geduld. Ik wil graag door. Nee, met een ontspannen rust geduld uitoefenen met een enorme uithoudingsvermogen. Dat is geduld. Dat is de geduld waarin liefde spreekt. Zij is vriendelijk. Dat betekent dat we heel laag toegankelijk zijn voor anderen zonder dat we die ander afwijzen. Dat is echte vriendelijkheid. De liefde is niet jaloers, mogen duidelijk zijn. Dat we niet verlangen hetgeen te bezitten wat van een ander is. De liefde pronkt niet. Hoogmoed en trots komen daarin terug. Ze doet niet gewichtig. Het heeft alles te maken ook met dat pronken. Opgeblazen zijn, gewichtig doen. Een trotse houding aannemen van wie je allemaal wel niet mag zijn in deze maatschappij. We zijn als broeders en zusters alle twee een verloste zondaar. Liefde handelt niet ongepast. Dat is een fatsoen. Ze zoekt niet haar eigen belang, is dus niet egoïstisch. Ze wordt niet verbitterd. Dat betekent dat je niet gauw beledigd bent en ook geen wrok of haat met je mee wil dragen. Ze denkt geen kwaad. Ze houdt dus ook geen boekhouding bij van allerlei dingen die in het verleden gebeurd zijn tussen elkaar. Ze wil daar gewoon niet meer aan denken. Liefde, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Ze is dus niet blij als het misgaat. Zo van, haha, dat had ik gedacht, dat dat een keer zou gebeuren. Nee, liefde is niet blij voor als het een keer misgaat. Ze is dus ook niet blij met een leugen. Maar liefde verheugt zich over de waarheid. Net zoals Paulus zich verheugde over de waarheid van het evangelie. Hij kon er niet over ophouden te spreken. Laten we de waarheid verkondigen in plaats van dat andere. Liefde bedekt alle dingen. En dat is er eentje, daar moest ik heel lang over nadenken. Daar heb ik echt naar lopen zoeken, van hoe kan dit nou? Is dat dan het zand erover, van alles maar goed vinden? Nee, ik kwam erachter dat het iets heel anders mocht betekenen. Liefde bedekt alles, betekent bedekken in de beschermende zin. Met andere woorden, ik noem het als voorbeeld, want het is niet waar, dus dan weten we het. Mijn vrouw laat de aardappels aanbranden. En ik klap naar mijn moeder uit hoe dat gegaan is. Of naar mijn vrienden. Op een negatieve manier even over mijn vrouw praten. Dat doe ik niet. Al zou het gebeurd zijn, dan bescherm ik haar voor alle anderen. En ga daar gewoon niet mee naar buiten. Ik hoef dat niet te vertellen. Ik bescherm haar. De bedekking van de bescherming, dat geeft mij liefde weer voor mijn vrouw. Liefde beschermt, bedekt alle dingen. Als er fouten gemaakt worden, dan schreeuwen we dat niet publiekelijk de gemeente rond. Of de straat op. Wij hebben daar een spreekwoord voor. We hangen niet de vuile was buiten. Liefde gelooft alle dingen. Betekent dat dan dat we met alle winden mee moeten gaan? Nee. Liefde wil namelijk opnieuw vertrouwen hebben in die ander. Na alles wat er gebeurd is. Opnieuw vertrouwen geven en geloof hebben in de relatie. Ze hoopt alle dingen. Daar spreekt ook verwachting van uit in die herstel van die relatie. Ik verwacht opnieuw dat het gewoon gaat gebeuren. Dat we weer gewoon verder kunnen. Ze verdraagt alle dingen. Ik ga weer opnieuw achter je staan. Hersteld. Als we zo in vogelvlucht door al die eigenschappen heen gaan, dan ontdekken we dat de liefde waarover Paulus schrijft niet die goedkope wereldse liefde is. Met een gevoel van, oh, wat is het allemaal zacht en heerlijk om me heen. Het voelt lekker. Dit is Gods liefde. En net zoals dat we God niet kunnen vangen in een doosje, zo kunnen we deze liefde ook niet vangen. Want hij is puur. Hij is groter. Hij is mooier. Hij is perfect. Ik vind hem gewoonweg geweldig. Gods liefde is liefde die zich richt op de ander. Een wereldse liefde is de liefde van ikke, ikke en nog iets meer ikke. En dan als het kan nog meer. Maar als we echt beseffen wat de Bijbelse liefde betekent, als we echt ontdekken dat de liefde zich richt op de ander, dan komen we weer bij dat centrale thema van die Korinthebrief. De eenheid van de gemeente. Liefde brengt dan eenheid in plaats van verdeeldheid. Liefde bindt samen. En dat is wat Paulus doet. Paulus bindt er geen doekjes om. Die wijst echt misstanden aan. En hij zegt, dat moet anders en zus moet het. Dat is rake taal. Ik bedoel, ik denk niet dat er veel dominees of voorgangers zijn die dat zo van de kansel zullen spreken. Zeker niet in hun eigen gemeente. Paulus is eerlijk. Maar hij is gedreven door de liefde. Want hij heeft als doel dat het samen bindt. Hij wil geen lekker gevoel neerleggen. Hij wil niet zand erover doen. Hij wil de waarheid aan het licht brengen met liefde. Als we die laatste verzen van het hoofdstuk lezen, dan zien we dat die liefde eeuwigheidswaarde heeft. Die andere liefde van de wereld, die houdt op met dat je gevoel omslaat. Let maar op. Maandagochtend is altijd weer even anders. Gods liefde blijft bestaan. Paulus noemt het deze liefde het allerbelangrijkste, omdat hij weet dat ons geloof zal overgaan in het zien. Onze hoop zal overgaan in het zeker weten. Maar liefde, dat eindigt niet. Dat zal eeuwig blijven bestaan bij God. Als we het over dat laatste vers hebben, geloof, hoop en liefde. De meeste is de liefde. Geloof, dat wordt zien in heerlijkheid. Hoop, dat wordt zeker weten. Zo mogen we ook geloven, vanuit een zeker weten. Maar liefde blijft eeuwig bestaan. Mooi hoofdstuk. Maar wat doen we ermee? Hoe kunnen we dit nou gebruiken? Vandaag de dag. Nou, onthoud heel goed dat liefde is een opdracht. De Heer Jezus zegt het zelf in Johannes hoofdstuk 15... Vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad? En dan roept hij op en dan zegt hij, blijf in mijn liefde. Daar mogen we onszelf positioneren. God is liefde, dat heb ik al vaak gezegd. God heeft zichzelf geopenbaard, heeft ook laten zien dat hij liefde is. Romeinen hoofdstuk 5 schrijft daarover. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaren waren. Liefde. God wil dat de liefde van hem in ons gaat leven, gaat werken. Daarom heeft hij het ook gegeven aan ons als vrucht van de geest. We kennen allemaal dat stuk uit Galaten, hoofdstuk 5, vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De vrucht van de geest is liefde. Onderdeel van die vrucht, een karaktereigenschap van iets wat we van God ontvangen hebben. Als we in hem blijven. Als wij als rank in die wijnstok blijven, kan hij door ons heen werken en mogen wij die vrucht dragen. En daar is liefde een kenmerk van. Daarom mogen we ook zeggen, ziet en smaakt dat de Heere goed is. Want als die vrucht geproefd gaat worden, dan ontdekken ze dat het goed is. Kort samengevat, God heeft ons als eerste zijn liefde voor ons laten zien. Hij verlangt ernaar dat we zijn liefde, in zijn liefde blijven en daarom schenkt hij ons ook zijn liefde. Dus wij kunnen er wel degelijk wat mee. Nou is het niet zo dat ik liefde bijvoorbeeld als cadeautje even zo aan iemand kan geven. Zo van hier heb je het. Liefde is niet tastbaar. We kunnen er van alles bij voelen, maar ik kan het niet oppakken. Het is geen ding. Liefde moet je dus ruimte geven in je leven. En dat is een keuze die je zelf moet maken. Dus wat er ook gebeurt, handel vanuit liefde. Moeten we dan alles maar goed vinden? Net zoals dat ik even stilgestaan heb bij dat bedekken. Moeten we dan alles maar in liefde verdragen? Laat het maar gaan. Het is goed. Nee. Ik hou ontzettend veel van mijn twee dochters. 9 en 7 jaar, zitten op de lagere school. En de oudste komt met steeds meer huiswerk thuis. En die is net als ik, daar vind ik niks aan. Ik vond dat vroeger ook, helemaal niks. En zij had ook zoiets, elke avond is het weer van ja, moet er nog wat gedaan worden? Dan proberen we daar sturing aan te geven als ouders. En dan kan je zeggen uit liefde van, ach joh meid, laat maar lekker zitten. Gaan we lekker samen wat anders doen, wat leuks doen. Dus voor haar voelt dat als liefde. Dat is de gemakkelijkste weg. Maar mijn liefde gaat veel dieper, want ik wil dat mijn dochter opgroeit en dat ze mag leren van school en dat ze zelfstandig mag gaan worden. En dat betekent dat ze gewoon huiswerk moet maken. Dus liefde breng je wel eens langs wegen die niet zo leuk zijn. Dat het even niet zo lekker en gemakkelijk gaat. Liefde, echte liefde voor elkaar, wil elkaar dus opbouwen. Dat we er beter van worden, dat we sterker worden. Dat betekent dat we soms naar iemand toe moeten gaan en zeggen, hey joh, ik moet je toch eens laten zien wat jouw verantwoording hier is. Wat jij aan het doen bent. Dat is iets, dat kan ik niet zomaar laten gaan. Net zoals Paulus, hij wijst dingen aan. Dat is echt elkaar liefhebben, dat is dus niet alles maar goed vinden, maar zorgen dat dingen, de waarheid aan het licht komt en dat we daarover spreken met elkaar. Niet over elkaar, maar met elkaar. En dan komt die liefde naar boven die de ander sterker maakt en beter maakt. En dat is een niet zo'n lekker gevoelproces, maar als je er doorheen gaat, word je daar beter van. En dan kijk je er met dankbaarheid op terug en dan zeg je, die man of die vrouw, broeder of zuster, had mij echt lief. Die had echt het beste met mij voor. In plaats van al die anderen die het allemaal maar goed gevonden hebben. Ik ben blij dat ik op mijn fouten gewezen ben. Luister eens goed naar de volgende uitspraak. Liefde zonder waarheid is slapheid. En waarheid zonder liefde is hardheid. Liefde zonder waarheid, dat vinden we lekker. Maar de slapheid, daar worden we niet beter van. En waarheid zonder liefde, dan krijg je verdeeldheid, oneenigheid, hardheid, teleurstelling. En dan kom je niet bij elkaar. Als we kijken naar de Heer Jezus zelf. dan komt liefde en waarheid volmaakt bij elkaar. Het is Gods liefde dat hij die relatie die wij als zondaren zo verknald hebben, wilde herstellen. We zien om ons heen de gevolgen van de zonde in de wereld, de gevolgen van het ikke. En daarom gaat er zoveel fout, daarom is er ook zoveel haat en zoveel vraag naar God toe. Maar God heeft zijn liefde laten zien aan ons, in de Heer Jezus Christus. De waarheid is dat wij zondaars zijn. God heeft die waarheid niet, ach, doe maar aan de kant. Nee, hij heeft gedeeld met die waarheid in de Heer Jezus Christus. En dan komt volmaakte liefde en waarheid bij elkaar. Doordat de Heer Jezus de liefde van God aan ons zichtbaar heeft gemaakt. En de waarheid dat wij zondaars zijn niet heeft weggedaan. Dat is geen slap verhaaltje. Dat klinkt misschien heel hard, maar het is ontzettend liefdevol van God. Daarom mogen wij als gemeente eenheid vormen. Liefde is dus als je de genade van God ontvangen hebt, dat je dat niet voor jezelf houdt. Dat je die liefde gaat ruimte gaat geven in je leven en dat andere mensen om je heen die waarheid van het evangelie van Christus mogen gaan horen. Mogen gaan ontdekken in jouw leven. Komt in elke gemeente voor. Dus het is zo'n algemeen onderwerp. Maar als we het over liefde hebben, dan hebben we het over omgang met elkaar. En straks na de dienst, dan ontmoeten we elkaar nog even, waarschijnlijk met een kopje koffie of thee. Dan praten we nog even na. En dan is het zo makkelijk om met elkaar over anderen te gaan praten. De Bijbel heeft daar een woord voor. Ik herken dat in elke gemeente. Het is moeilijk om hier aan mee te doen. Maar roddel is echt kapotmakend. Vernielend. Als we echte liefde tonen, dan gaan we naar die broeder of zuster toe die dat doet. En zeg je, hé man, of zuster, ik hoor u dat zo zeggen over die en die. Maar laten we eens over de waarheid praten en niet gissen over allerlei dingen die misschien gebeurd zouden kunnen zijn en daar een mooi verhaal van boetseren. En als je dat nou echt meent, wat je zegt, ga dan naar die persoon zelf toe. Spreken met hem op, over, in liefde. Want dan bouwen we die ander op. Maar er hier zo over te praten, dan vernietigen we de hele boel. De waarheid neerzetten in liefde. Dat is niet makkelijk. Dat zal best wel wat strijd kunnen geven. Maar het is wel de opdracht van God. En dat was de bron waar ik van uitsprak. Liefde is je gave die je gekregen hebt van God, binnen de context van de Korinthebrief, gebruiken. Inzetten voor de gemeente. En niet om jezelf beter te achten dan de ander, maar om te dienen. Voor mezelf heb ik ontdekt dat als ik naar mijn eigen huwelijk kijk, en huwelijken zijn ontzettend belangrijk, ook in de gemeente, en er worden ontzettend aangevallen in deze maatschappij, en daar wil ik wat over zeggen, dat ik mijn vrouw compleet moet liefhebben, met al mijn liefde. Dan heb ik ook geen liefde voor iets anders. Ik moet mijn vrouw als man liefhebben. En ik wil haar de waarheid over dingen vertellen, in liefde. Zodat ik haar ook mag opbouwen. Zodat we er samen beter van worden. Zodat er een sterk, stabiel huwelijk en een gelukkig huwelijksleven mag ontstaan. De waarheid dus niet wegdoen. Nee, hem gewoon eerlijk delen. Praten is moeilijk. Vooral in liefde. Mannen, neem de verantwoording in je huwelijk. Erken je vrouw als hulp. En geef haar alle liefde, want zij is jouw vrouw. En vrouwen, help je man. Wees een goede steun voor haar. Toon respect voor hem, want hij is je man. Liefde in de gemeente, liefde in je huwelijk, in je gezin. Er kan nog heel veel over gezegd worden, maar de principes zijn steeds hetzelfde. Dat waarheid en liefde komen samen. Als je het even kwijt bent door een omstandigheid, door iets wat er gebeurt, op een moment dat het je helemaal overvalt, als je het even kwijt bent, even pauze. Vraag het God. Vraag hem om hulp. Hij is de bron van liefde. Nu, we hebben gesproken over, of ik heb mogen spreken over, de eigenschappen van liefde. We weten dat God de bron van liefde is. En nu dat laatste punt. Wie doet er wat mee? Daar mag u vanmiddag over nadenken. Amen.